Studio aan. Maar dat scheelt wel. De belichting is het belangrijkst. Goed, wij gaan vandaag weer verder met naar ons woord te luisteren. Vorige keer ben ik met wat een christen, gelovige altijd hoort te doen. En daar ga ik vandaag nog een paar teksten even uitzien met jullie gewoon. Vorige keer daar ben ik geëindigd met, we hebben het gehad over dat Christus bidt altijd voor ons, hè? Die pleit altijd voor ons. We hebben het gehad over dat wij hebben genade voor elke omstandigheid, altijd, hè? Te alle tijden. Wij hebben altijd goede moed, ja? Nooit enige twijfel, we hebben altijd goede moed. Geen hoop het, ik hoop het en misschien zal het gebeuren. Nee, want het geloof is het horen en het horen door het woord van God. Ja? Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Toch? Ik hoop dat ik het goed zeg. En natuurlijk ook dat wij triomferen. We hebben altijd de overwinning in de Heer Jezus Christus. Altijd, hè? Niet soms, maar altijd. Daar kunnen we altijd van op aan. Te alle tijden bidden in de geest en ook altijd dankende. We hebben het ook over gezien. We hebben ook gezien dat Paulus altijd in blijdschap bad voor zijn broeders en zusters. Het is natuurlijk mooi om dat te lezen, hè? Maar dat het ook een toepassing heeft, natuurlijk ook voor ons. En Christus groot maken in zijn leven, altijd gehoorzaam en altijd blij in de Heer. Nou, nu hebben we nog een aantal teksten, die wil ik even met jullie doornemen. 1 Thessalonicenzen 5, vers 15. Kijk, we fixeren ons nu natuurlijk op het woordje altijd, ja. En met woordstudies moet je altijd uitkijken, ja. Want je ziet dat als je alleen altijd intypt, dan heb je niet allen tijden. Dus dan zou je denken, dus allen tijden is ook altijd. En dat wil niet zeggen, als je één woord intypt, dat je dan ook het hele gebeuren hebt. En daar gaat het mij ook nu helemaal niet om, hoor. Want Jaap zei het net al, de gehoorzaamheid is geloof, daar gaat het om. Dus als je de brief van Paulus leest, wat moet je dan doen? Die moet je gewoon gehoorzamen. Is dat alleen nu? Zometeen? Straks? Nee, altijd natuurlijk, ja. Maar goed, er zijn toch een aantal interessante dingen in verband met het woordje altijd. En die halen we er gewoon vandaag nog erbij. En dan zijn we in 1 Thessalonicenzen 5, vers 15. Ziet dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelden, maar jaagt allen tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. Laten we openen in gebed. Vader, ik wil u danken. Ja, openen in gebed, Vader, dat wil zeggen dat wij natuurlijk vragen dat uw geest ons wil licht geven, leren, corrigeren, vermanen, Vader. Alles wat de geest doet, Vader, en het licht op uw woord geven, zodat we het gaan begrijpen. En niet een begrijpen, gewoon dat het begrijpen, dat het weten, maar dat het ook ons mag veranderen, Vader. En dat we dat ook in, ja, met een nederig hart ook in het geloof zullen aanvaarden wat u in uw woord zegt. En dat vraag ik en dank ik alles in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Nou, dan kijk je ook in vers 16, verblijdt u al een tijd. Nou, dat hebben we al gehad. Altijd verblijden. Hoe doe je dat? In de Heer, ja? En dan dankt God in alles, vers 18, zie je het? Want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u, dat is ook te alle tijden. Maar vers 15, niemand kwaad voor kwaad iemand vergelden. Maar wat moeten we doen? Altijd het goede najagen. En dan jegens elkander als jegens allen. Ja? Wij hebben een plaats in de wereld. En we zijn niet meer van deze wereld, maar we zijn nog wel in deze wereld. En we hebben de huisgenoten des geloofs en we hebben degene die buiten zijn, ja. Dus je ziet hier ook jegens elkander als jegens allen. En dat we nooit vergelden, maar het goede. Dus in verband met mensen die ons kwaad doen, het goede, wat staat daar? Najagen, jagen. Dus je bent er altijd mee bezig om dat te willen doen. Altijd, zegt hij. Het najagen. En dat wil zeggen beijveren, benaastigen. In Romeinen 13, vers 20 spreekt hij over de liefde. Laten we even kijken, ik wou het uit mijn hoofd zeggen, 13 vers 20. Romeinen 13 vers 20. Even kijken, zeg ik dat nou goed? Nee, dat even kijken, Romeinen 13 vers 20. Nee. Sorry, 13 vers 10 moet ik hebben. Ja, die moet ik hebben. Dus niemand kwaad zo kwaad vergelden, maar altijd het goede najagen. En waarom? Kijk, de liefde doet de naaste geen kwaad. En dan is de liefde de vervulling van de wet. Wat is de wet? Ja, de wet. Ja, de wet. De basisgedachte van de wet is toch liefde? Ja, de wet zegt allemaal wat je moet doen. Wij weten dat wij niet onder de wet leven, omdat je dan moet je allerlei dingen gaan doen om te krijgen. Wij weten, wij leven uit genade. Wat doe je dan? Dan ga je dingen doen omdat je gerechtvaardigd bent, ja. Maar de liefde, ja, de wet zegt je moet niet stelen, je moet niet bedriegen, je mag geen overspel plegen, want dat is allemaal gebrek aan liefde. Want als je liefde kent, dan doe je de naaste geen kwaad. Vandaar die 10 geboden, ja, die doe je als gelovige nu natuurlijk ook. Toen moest je het doen om door God geaccepteerd te worden. Nu doe je het omdat je door God geaccepteerd bent. We moeten alleen begrijpen, we moeten de oude mens natuurlijk voor dood houden. En nu zijn geest het in ons laten doen. Maar te alle tijden het goede najagen. Hij zegt ook, kijk maar mee in Galaten 4 vers 18. Ja? En vergeld geen kwaad voor kwaad. In Galaten 4 vers 18. Doch in het goede alle tijd te ijveren is goed. Zie je het? En niet alleen als ik bij u tegenwoordig ben. Maar ja, wat is nou te ijveren in het goede? Te alle tijden, altijd, ja. De mens is toch, er is niemand die goed is, zegt de Bijbel. Niemand die goed is, dus hoe kunnen wij nou in het goede ijveren? Nou, wat is de motivatie? Hoe kunnen wij altijd ijveren in het goede? Dat is dat wij worden geleid en gemotiveerd door de gezonde leer. En wat is dan de motivatie? Ik gaf het net al aan. Wat is de motivatie voor ons nou om goed te doen, ja? Nou, dat is toch de liefde van Christus die mij dringt. Nou, en waardoor laat ik mij dan leiden? Laat ik me dan door de wet leiden? Of laat ik mij dan door de genade leiden? De wet, die kan alleen maar zeggen, je moet het doen, je moet het doen, je moet het doen. En als je het niet doet, dan krijg je de vergelding. Dat weten wij. Die vergelding hebben wij nou niet meer. Want die vergelding is op Christus gelegd. Want wij konden het allemaal niet doen. En God heeft Christus verantwoordelijk gesteld voor mijn zonde en voor jullie zonde. Omdat wij allemaal schuldig stonden voor God. Dus hoe kunnen wij ooit nog onder de wet gaan ijveren? Nee, in het goede te ijveren altijd, dat hoort door de gezonde leer te gebeuren. En zo hoort het. Kijk in 2 Titus 2 vers 14. En dan zal het ook werken, zoals Jaap net al zei, in ieder die gelooft. Als je het niet gelooft, dan gaat het ook niet werken. En als je niet gelooft in de opname, dat kan. Maar dat zijn vaststaande feiten, die gaan gewoon gebeuren. Of je er nou gelooft of niet in gelooft, het lichaam van Christus, daar zit je in en dan word je opgenomen. Dus wat zijn plan betreft, ja, wat hij met ons heeft, dat gaat gewoon gebeuren. Hij heeft mij verlost. Ja, en ik word eenmaal opgenomen, we zijn verlost van het toekomende toorn. Sommige mensen geloven dat je onder die toorn gaat. Dat mag je in geloven, maar wij weten vanuit Gods woord dat dat niet gaat gebeuren. Dus, oké, daar zijn we blij mee. Maar in de praktische zin, voor ons dagelijks leven, het overwinnen van de zonde en voor hen te kunnen leven, ja, dan zijn een aantal dingen die gaan, inderdaad, ook al staan ze in de Bijbel, bij jou niet gebeuren. Omdat je het niet gelooft. Als je bijvoorbeeld niet gelooft dat Paulus je apostel is, ja, hoe wil je dan ooit, en je leeft niet uit de vergeving van de zonde, en je begrijpt Romeinen 6 niet, omdat je gelooft nog met dood met water, dan gaat het niet werken in jou. Dan krijg je geen macht over de zonde. En als je niet gelooft dat Paulus je apostel is, en dat we nog ook uit het koninkrijksevangelie kunnen leven, dan gaat de tekst ook niet op, want gij de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dat staat er wel, maar het gaat niet in jou werken. Omdat je gelooft niet dat je het woord en waarheid moet rechtsnijden, dat Paulus je apostel is. En dat dat de regels voor ons zijn voor vandaag. En de regels die, een regel voor de magnetron geldt voor, de gebruikswijze van de magnetron geldt voor de magnetron. Maar die geldt niet voor de oven. En allebei kunnen ze, daar kan je dingen mee warm maken en zo. Maar toch, als je het door elkaar heen haalt, werkt het niet. Zo simpel is het. Ik kan zeggen, wat een simpel voorstelling van zaken. Nou, het evangelie is namelijk ook heel eenvoudig, gelukkig wel. En niet ingewikkeld. Maar het wordt ingewikkeld als je het natuurlijk niet gescheiden houdt wat voor jou is en wat niet voor jou is. Dus onze motivatie om te alle tijd in het goede te ijveren, ja, en het goede te doen, is in Titus 2 vers 11, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Nou, dat weten we, dat is nu, dat is in de bedeende genade. Die was ten tijde van de Heer Jezus helemaal niet verschenen aan alle mensen, want Christus kwam alleen voor de verloren schapen van het huis Israël. Daar zie je het onderscheid. Maar goed, als je dit dus inderdaad ziet en begrijpt, oké, dat is inderdaad het evangelie wat nu geldt, in de bedenkte genade waarin ik nu leef, oké, dan zie je, en die onderwijst ons. Dit is dus de genade die mij nu onderwijst, onder andere het goede te doen. De wet wou ook dat ik goed deed, toch? Want zij zegt, je mag niet bedriegen, je mag geen overspel plegen, al die dingen. Overspel is niet goed, liegen is niet goed, bedriegen is niet goed, andere goden aanbidden is niet goed. De dingen, dat hoor je eigenlijk nooit, hè? Alles begeren wat van de ander is. Dat is een van de laatste geboden, ja. Naast de huisvrouw, maar ook wat van hem is, een ezel of zijn bezittingen, mag je ook allemaal niet begeren. Dat is geen liefde. Nee, maar de genade onderwijst ons nu dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Nou, de wet die zorgt juist dat die wereldse begeerlijkheden niet verzaken, maar die gaan juist toenemen. Omdat de wet die legt de vinger op de zere plek. Omdat ik van binnen gewoon eenmaal niet deug en die zondige natuur heb en die wordt gelijk gevoed. Maar de genade, wat doet die? Die zorgt juist dat wij dat gaan verzaken en dan gaan we matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven. Zalig voor God. In deze tegenwoordige wereld waarin we nu leven. Dat was met de tijden van Paulus zo en dat is nu nog steeds zo. Dat is voor ons de leefregel en de motivatie waarom wij in het goede altijd gaan ijveren. En dan denk je, ja oké, Christus heeft alles dus voor ons gedaan. Ja? Hij is de weg gegaan. Nou, hij was rond 33 jaar, toen is hij aan het kruis geslagen, hij is opgestaan. En hij heeft dat voor ons gedaan, wat staat daar? In vers 14, die zichzelf voor ons gegeven heeft. Waarom? Opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Zie dat? De alle tijd ijveren is goed, zegt Paulus, in het goede te ijveren. Wat is in het goede ijveren? Als je hier leest. Dat is in het goede ijveren, dat de genade van jou, dat Gods genade in jou werkt. Jij neemt het in hart, je gelooft het ten volle. En dan is dat voor ons de reden, de motivatie om de goede dingen te doen. En niet van, nou ja, wat je dus ook regelmatig ziet. En natuurlijk, in alle religies leren ze toch dat je goed moet doen. Maar ja, er is ook een religie die zegt, als je christen en joden vermoordt, doe je ook goed. Ja, dus dat is nou niet bepaald iets voor ons om na te leven, nee. Daar zit geen liefde bij, ja. En dat is met alle religies zo, want je moet dingen doen, ja, en dan word je geaccepteerd. Dus ze kennen de liefde van God niet. Wij kennen het wel, en dat is de zaligmakende genade. Dus ik ben zalig, en nu gaat Hij mij onderwijzen om het goede te doen. Maar ook ijver, want Hij heeft ze gegeven om ons te verlossen van alle ongerechtigheid. Dat is niet alleen dat Hij stierf voor onze zonden, maar in praktische zin om ons mijn dagelijks leven te verlossen van alle ongerechtigheid. En dat wij een volk zouden zijn dat reinigt die, dat ijverig is in goede werken. Maar ik zeg het wel eens vaker, natuurlijk, Hij moet ons veranderen, dat doet Hij ook. Maar er zijn velen die denken natuurlijk, en dat leer je natuurlijk in de religie, je moet goed doen. En dan gaan ze hele goede dingen doen, maar het getuigenis van waardoor jij dat soort dingen doet, namelijk de liefde van Christus die jou dringt, als dat er niet bij verteld wordt, ja, dan ben jij natuurlijk de persoon die het allemaal zo goed kan. Maar dat deugt niet, want de eer die hoort natuurlijk naar God te gaan. En dat is de zaligmakende genade van God. En die onderwijst mij. En dat daardoor hoor ik. Dus mijn denken moet veranderd worden. Dan ga ik even mee terug naar Romeinen 7, naar Romeinen 12. Dus als hij zegt, te allen tijden ijveren, ja, dat wij alle tijd het goede najagen, altijd jegens elkaar en jegens allen. Want de Heer zegt ook, ja, Oké, ben je alleen goed voor je soortgenoten die het allemaal met je eens zijn? Ja, dat doen de tollenaars ook. Die zoeken elkaar ook op. Nee, Christus kwam ook voor zijn vijanden. En kijk, dat hele stukje van Romeinen 12 begint natuurlijk dat je moet veranderd worden in je denken. Daar begint het mee. Dat is door de zaligmakende genade Gods. De brief van Paulus. En dan begint in vers 9, de liefde zij ongeveinsd. Dus hij begint met die liefde in vers 9. En het hele stuk is eigenlijk, de basis is natuurlijk de liefde. Ik ga het niet allemaal lezen, maar dan zie je allemaal dingen. De motivatie is de liefde. Uiteraard. En dan zie je in vers 17, dat je niemand kwaad voor kwaad vergeldt en bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen. Zie je weer, alle mensen. Niet alleen je medestanders, maar voor iedereen. En wreekt u zelf niet beminder, geeft de toorn plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Dus we weten ook, God zal zijn kinderen absoluut rechtvaardig vergelden. En dan, indien uw vijand hongert, zo spijzig hem, indien hem dorst, zo geef hem te drinken, want dat doende zult gij kolenvuurs op zijn hoofd open. En hier komt de sleutel in hoe wij dus te alle tijd kunnen jagen het goede na. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. En dat staat er echt niet voor niks, omdat onze zondige natuur wil altijd vergelden. Ja? Maar wij moeten juist het overwinnen door het goede te doen. En dat is de alle tijd het goede na. En oké, het woordje alle tijden, ik denk dat het ook logisch is, want we weten, we leven in een wereld, ja, nou, daar deugt helemaal niks van. En daar zie je gewoon, iedereen wil gewoon graag een gerust en stil leven leiden, toch? Maar ja, je merkt het, het lijkt altijd mooi bij een ander, maar bij overal zijn er strubbelingen, problemen en dat soort dingen. En dat heeft allemaal met de zonde te maken. Dus je hebt te alle tijden krijg je ermee te maken dat het kwade naar je toe komt. En hoe ga ik daarmee om? Door het te overwinnen, door altijd goed te doen. Dat is wat Paulus zegt en dat is, hoort onze motivatie te zijn. Oké, we gaan nu naar Handelingen 24 vers 16. En dat is ook een belangrijk punt voor ons. Motivatie ook om altijd een goed geweten te hebben. Ja? Ben ik goed bezig? Nou, ons geweten, dat Handeling 24 vers 16, Paulus zegt, hierin oefen ik mijzelf om altijd een onergelijke consciëntie te hebben bij God en de mensen. Dus ik oefen mijzelf om altijd een goed geweten te hebben. En dat wil zeggen, naar God toe en ook naar de mensen toe. Dus dat heeft met mijn omgang met God te maken. En dan zie je ook dat kennis, het is mooi om het allemaal te weten, maar het maakt opgeblazen. Want dat is kennis, maar hoe zit het met jou naar de mensen toe, ja? En daar gaat het om. Het is iets, wij leren iets en dat moet getransformeerd worden in mij. En dat moet zijn uitwerking hebben naar de mensen toe. Dus geest, ziel en dan mijn lichaam. De gehoorzaamheid des geloofs is natuurlijk een onergelijk geweten. En dan naar de mensen toe. Ja, jij moet gaan. Dus wij gaan gewoon vrolijk verder. Ik zou zeggen, tot ziens. Ja. Maar Paulus zegt, ik oefen mijzelf om altijd een onergelijk geweten te hebben. En wanneer gaat een geweten jou ergeren? Dat is het als het jou schuldig verklaart. Dus daarom ook mensen die de boodschap verlaten, die weten zoveel. Hun geweten is gevormd door de gezonde leer. Dus als je de gezonde leer verlaat, dat is ook logisch, en je gaat dan onder een andere leer, dan gaat het geweten jou natuurlijk schuldig verklaren. Dat gaat jou ergeren. En dan heb je een probleem. Want we weten allemaal, ik weet nog goed toen ik gelovig werd, toen was mijn zondelast was weg, die schuld was weg. Nou, dat maakt je gelijk, halleluja, prijs de Heer, maakt je natuurlijk 1000 kilo lichter. Maar dan kom je opeens weer dat het jouw schuld gaat verklaren. En dat wil je niet. Dus je moet dat gaan dicht gaan schroeien. Door het andere maar jezelf in te prenten, voor haar waar aan te nemen. En proberen dat geweten jou natuurlijk niet meer schuldig verklaart. Dat noemt Paulus het dichtschroeien. Brandmerken. En Paulus zegt nee. Nee, dat wil ik niet. Ik wil voor God altijd een onergelijk geweten hebben. Dus daarom ook, ik zie ook degene die voor dit evangelie willen staan en alles verlaten hebben. Peter zegt, wij hebben alles verlaten. Nou oké, wij hebben huis en haard niet verlaten. Maar wat hebben wij niet verlaten? Door voor deze boodschap te staan. Toch ook alles? Ja? Ik ben uit de kerk gegaan. Ik kies voor een kleine groep mensen waarvan iedereen zegt, nou is dat het nou? Dat groepje, hoor jij ook bij dat groepje, bij dat clubje? Ja? Dat is de dwaasheid in de ogen van de mens. Maar goed, naar God heb ik een onergelijk geweten. En dat is het belangrijkste. Het gaat mij om de waarheid. Om een onergelijk geweten voor God te hebben. En Paulus zegt, daar oefen ik maar. Ik heb de hele raad Gods heeft hij verteld. Hij heeft niets weggelaten. Ik zou een ergelijk geweten krijgen als ik zou gaan zeggen, nou weet je wat, we gaan ook maar een beetje de doop, daar gaan we niet zo'n punt van maken. En we doen een beetje water in de wijn en recht snijden. Nou ja, joh, we willen graag veel mensen hebben. Dan zou ik geen onergelijk geweten voor God hebben. En jullie ook niet. Dus kijk even mee, twee voorbeelden hierover. Naar handelingen. Nou, hij zegt, kijk, in handelingen 23 vers 1. Dat noemt hij een goed geweten, ziet. Ik heb met alle goede consciëntie voor God gewandeld. In gehoorzaamheid des geloofs. Dat is in gehoorzaamheid van het geloof, dan heb je een goed geweten. En nou komt het erop aan, ja? Want hoe meer je weet, hoe verantwoordelijk je bent voor wat je weet. En Paulus heeft natuurlijk, wat heeft hij? Hij werd geroepen, maar wat was hij? Een fariseer onder de fariseers, ja? Naar de wet zijnde onberispelijk, ja? En dan moet hij op een gegeven moment komt hij tot de conclusie dat hij zegt, ik beschouw het allemaal als drek. En ik ga helemaal voor het nieuwe. Ik ga nu namelijk voor Gods genade evangelie. Ga ik net zo fanatiek dat verkondigen als ik hiervoor gedaan heb. Daarvoor dacht hij ook een goed geweten te hebben. Maar nu, met het evangelie van Gods genade, verkondig ik de hele raad Gods. En we weten wat er gebeurd is. Hij is gigantisch vervolgd. Ja? Maar daarom is hij ook ons voorbeeld. Nou kijk mee even in 2 Korinthe 1 vers 12. Een voorbeeld van het onergelijke geweten van God. 2 Korinthe 1 vers 12. Altijd, hè, altijd een goed geweten te hebben voor God. En dat heeft alles te maken met de gehoorzaamheid des geloofs. Wat wil God van mij, is de vraag toch bij mensen. Wat wil God dat ik doe? He, je kent die uitspraak. WWWJD, what would WWJD, what would Jesus doen? Wat zou Jezus doen? En wij maken ervan WWPD, wat moet Paulus doen? Wat zou Paulus doen? Ja, Christus in Paulus. Nou, en 2 Korinthe 1 vers 12, want onze roem is deze. Waar kan ik in roemen? In mijzelf? Nou, namelijk het getuigenis van ons geweten, ons conscientie. Dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods in de wereld verkeerd hebben. En het allermeest bij u lieden. Hij is niet in vleeselijke wijze, in zijn eigen wijsheid. Hij zegt toch, ik kwam niet met bewegende woorden van wijsheid, bla 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 bla. Nee, voor hem was het erom de eenvoudigheid en de oprechtheid van God. God is eenvoudig, ja. We hebben de eenvoudigheid van Christus, we hebben dit evangelie. Het is eenvoudig, niet ingewikkeld. En het is gewoon helder en klip en klaar. Moet het ook niet moeilijk maken, ook geen ingewikkelde preken en studies om het allemaal mooi te laten lijken. Nee, klip en klaar helder, dat iedereen kan begrijpen. God is eenvoudig, hij is niet dubbelhartig. En dit is het. Het is heel absoluut ook vaak voor mensen. Te. Als je natuurlijk spreekt met iemand, Christus is de weg en de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door hem alleen. Dat is voor de mensen natuurlijk heel absoluut en dat is het ook. Er is geen andere, er is gewoon geen andere keus. Maar het is wel duidelijk. Het is niet van, ja, dat is jouw waarheid en ik heb ook een waarheid voor jou. Nee, dat is het. Het is heel simpel. Dus eenvoudigheid van God, dat wil zeggen, hij zegt dat en dat is het evangelie. En daar maak ik de keus voor. En moeilijk is het niet. En in oprechtheid van God. Dus ik heb het in eenvoudigheid van God heb ik het gebracht. En ook oprecht, ik heb het ook oprecht gebracht. Dus niet met allerlei bedekselen van dat je misschien oneerlijke motivaties hebt. We weten allemaal wat er in het christendom gebeurt. He, dat het aan de buitenkant mooi blijkt, maar dat blijkt achteraf, achter de schermen of van alles te gebeuren. Een hele organisatie, bedrog of geld of onreinheid, dat soort dingen te gebeuren. Ik weet het, je kan het heel goed vertellen als je kennis hebt. Je kan het heel mooi vertellen hoe het moet. Iedereen kan vertellen hoe het moet, toch? En het netjes brengen en zo hoort het. Maar als, het moet, het kan een façade zijn, je kan het mooi vertellen. Maar als het in zijn leven niet gebeurt, en er zijn allerlei andere dingen die achter het scherm gebeuren. Nee, nee, in eenvoudigheid en oprechtheid Gods en niet in de, mijn eigen vleeselijke wijsheid. Dus wel heel simpel geredeneerd. God, wat is uw wil? Dit is op oogopenbaard in zijn brief van Paulus, de brief van Paulus. En ik verander daar niks aan, ik breng het gewoon klip en klaar. Geen water in de wijn, ik zeg het gewoon zoals het er staat. Dus, en de rest, dat boeit me niet, zegt men dan toch. En dat is de weg. En het allermeest, zo verkeerde hij onder de mensen. Nou, als we gaan naar 2 Korinthe 4, vers 2. Die twee versen die, kijk, dan zegt hij in vers, dat had ik het net over, die bedekselen. Paulus zegt, nee, wij hebben verworpen de bedekselen der schande. De dingen waar wij ons voor schamen, ja. Weg ermee. Niet wandelende in arglistigheid. Nog het woord Gods vervalsende. Dus geen slimme trucjes, geen listigheid. Kijk naar religie, dan zie je dat soort dingen namelijk. Niet wandelen in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende. Nou, het woord van Gods wordt natuurlijk maar al te vaak vervalst en veranderd. Maar door openbaring, kijk, en daar gaat het om, van de waarheid. Onszelf aangenaam makende bij alle gewetens der mensen. Dus ik maak de waarheid bekend en aangenaam. Ja, daarvoor is het aangenaam voor iedereen. Nou, voor degene die natuurlijk geïnteresseerd zijn in de waarheid, is het aangenaam. Voor sommigen is het niet aangenaam. Voor God ben ik een goede geur, sowieso voor Christus te alle tijden. Maar niet iedereen is dat zo. Voor de een is het ten leven, de ander is des doods. Maar aangenaam makende, ja, onszelf, bij alle gewetens van de mens. Ziet het, dat ik een, bij de geweten van de mens geopenbaard mag zijn. Nou, dat is voor mij dan ook een geweten wat mij onergelijk is. Want ik ben in de eenvoudigheid, de oprechtheid van God, verkondigd aan de mensen. En dat is gewoon simpel, brengen zoals het staat. Want ik heb bij... Ik dacht, nou, ik wist het eigenlijk van tevoren al, maar ik dacht, nou, weet je wat, ik neem het toch even op. De Bijbel. Het is een tv-serie nu, televisie. Het begint om 11:30 s'avonds, al een onmogelijke tijd van Neo. Ik dacht, laat ik toch een aflevering opnemen, kijken of het wat is. Nou, gisteravond een stukje even gekeken. Nou, ik ben er gewoon mee gestopt. Want ik dacht, dat is zo vrij verfilmd en nou, daar kloppen echt heel veel dingen kloppen gewoon absoluut niet. Ik kan er nou zo 1, 2, 3 even niet opkomen. Maar het was ook met een bepaald iets op een gegeven moment dat ik dacht, hey, oh ja, dat was natuurlijk met Adam en Eva en nou ja, God gaat dan alles weer goed brengen, dat het allemaal weer goed komt. En, maar niets over dat de hele wereld gewoon in zonde gekomen is en dat daar verlossing door het bloed van de Heer Jezus Christus nodig is. Dat wordt allemaal op een andere manier verteld. Zonder echt de waarheid te zeggen. Want dat is natuurlijk niet altijd leuk. Maar het gaat erom wel dat iedereen die verloren gaat, die gaat naar de hel. En alleen het bloed van Christus komen eruit halen. Ja, dat betekent dat iedereen is in zonde geboren. Maar dan zie je, dat wordt dan... Maar zo'n film, als je dat ziet, dat kost een project, dat kost gigantisch veel. Dus ja, dat moet natuurlijk, moet je van tevoren wel weten, dat het wel verkocht wordt. Anders dan gaat de hele boel op de fles. Dan weet je zelf wel, als wij ook veel mensen willen bereiken, dan moeten wij dit ook aanpassen. En dat is de motivatie natuurlijk. Nee, ik wil een goed geweten voor God hebben en ook een goed geweten voor de mensen. Dus in mijn omgang met de mensen ook, dat ik ook in zijn oprechtheid de mensen behandel en benader en het goede ook zal doen. 1 Thessalonicenzen 2 vers 10, dat die ook erbij pakken even. 1 Thessalonicenzen 2 vers 10. 1 Thessalonicenzen 2 vers 10. Kijk, gij zijt getuigen en God, hoe heiliglijk en rechtvaardiglijk en onberispelijk wij u die gelooft geweest zijn. Nou, dat is een onergelijk geweten van bij Paulus wat hij voor de mensen heeft. Dus in zijn gehoorzaamheid naar God toe. En ook dat hij aan de mensen het hele raad Gods verteld heeft. Maar ook hoe hij bij hun geweest is. Heilig, rechtvaardiglijk en onberispelijk. Er is niks op aan te merken. En dat is natuurlijk de gezonde leer. Dan zie je die in de apostel Paulus ook werkt. Nou, oké, we gaan naar Colossenzen 4 vers 6. Dat is Colossenzen 4 vers 6. Daar staat nog iets wat bij ons altijd aanwezig hoort te zijn, of hoort te doen. Uw woord zij altijd, in aangenaamheid met zout besprengt. Waarom? Opdat gij moog weten hoe gij een iegelijk moet antwoorden. Dus ons woord, ons communiceren, ons spreken, ja, moet altijd in aangenaamheid en dan met zout besprengd zijn. En zout, ja, wat is zout, ja? Als je over nadenkt, nou ja, jij hebt op schip gezeten, hè? Wat werd gezouten, waarom? Om het houdbaar te houden, hè? Tegen bederf. Dus onze woorden moeten ook met zout besprenkeld zijn. Moeten zoute woorden, geen zouteloze woorden zijn. En het zout heeft natuurlijk met de waarheid te maken. En het is, zout is om, heeft eigenlijk twee functies. Om op smaak dingen te brengen. En om het bederf tegen te gaan. En dat zijn onze woorden. En dan zie je ook als je... Dat zag ik met die film ook. Dan hebben ze natuurlijk nu een vertaling. Nou, NBG had je eerst nog. Maar dat is nu natuurlijk helemaal naar de NBV. Ook krijg je daarmee te maken. Dat ze dat ook allemaal uit die Bijbel halen. En dan zie je, het is totaal, sorry hoor, smakeloos. Het is niet gezouten. En daarom, zonder smaak. En het is niet aangenaam. Ja? Er zit geen smaak aan. En dat is precies wat de Heer Jezus ook zegt tegen de discipelen. Maar ons spreken, dat is dus het tegenoverstellen van zoutloos. Ik wil even met jullie naar Spreuken toe. Om daar even... daar te kijken. Spreuken 16. Ja, Spreuken 16 vers 24. Dat gaat over onze redenen, ja. En dat staat 16 vers 24. Lieflijke redenen zijn een honingraad, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente. Dat is hoe Paulus ook zegt tegen ons. Wij moeten de waarheid hoe brengen? In liefde brengen. Onze omgang met mensen. Liefde. Ziet, de liefde is de basis voor alles. Paulus zegt toch ook, uiteindelijk blijft de liefde. Is de basis voor alles, ja. Kijk ook eens mee in Spreuken 25 vers 11. 25 vers 11, daar is genoeg over te zeggen in Spreuken. 25 vers 11. Dat is ook een mooie vergelijking. Een reden, en daar komt het, hè. Als ik dat oversla, een reden is als gouden appelen in een zilveren gebeelde schalen. Nee, een reden op zijn pas gesproken. Ja, wat betekent dat woordje pas nou? Nou, ik dacht, ja, een reden die passend gesproken is. Je hebt ook wel eens redenen dat je zegt, nou, dat had je nou beter nu even niet kunnen zeggen. Ja? Dus passend gesproken, dat wil zeggen op het juiste moment, op de juiste tijd en op de juiste plaats. Dat betekent, wij moeten natuurlijk nadenken. En maar dan is het als gouden appel in een zilveren gebeelde schaal. Dan zie je dat voor je, van die mooie zilveren schalen. En dan gouden appelen. Dat is een lust voor het oog. Kan je wel stellen. Als je zoiets ziet, dan kijk je toch met verwondering naar. En daar kan je ook blij van worden. Iets wat mooi is. Ja, daar kan je ook blij van worden. En dat doen die redenen ook. Als ze op zijn pas spreken. Dus als ze passend spreken. En dat is een heel belangrijk iets. Je kent het wel. Ga mee naar Markus 9 vers 50. Ik weet volgens mij, bij Jaap was het ook zo. Hè, dat je in het begin leert de Heren kennen. En dan gaat, je vertelt het aan iedereen natuurlijk. Maar ik denk wel eens terug, dan denk ik wel eens... Ik heb wel niet altijd op zijn pas gesproken op dat moment. Ja? En dat je mensen op een gegeven moment daardoor zeggen, ik hoef dat niet te horen. Ja? Omdat ze... Het is niet op de juiste tijd geweest, op het juiste moment. En natuurlijk, het is tijdig en ontijdig. Maar hoe breng je het? Ja? En soms is het beter te zwijgen, soms. Kijk, Markus 9 vers 50. Matthäus, Markus 9. Nou, Markus 9 vers 50. Daar zegt de Heer Jezus over dat zout. Het zout is goed. Ja? Maar indien het zout, kijk, onzout wordt, dan is het geen zout meer. Hè? Waarmede zult gij dat smakelijk maken? Dus als het zout onzout wordt, hoe krijg je dan weer smaak aan het zout? Hebt zout, kijk waar, in uzelven en houdt vrede onder de kanden. Heb zout, hoe kan je nou zout in jezelf hebben? Nee, dat heeft natuurlijk alles met het woord te maken. Dus ja, je ziet het, zout is er dus om iets smakelijk te maken. Dus ja, wij hebben het over onze woorden, dus als wij geen zout in ons hebben, zoals hier staat, dan kunnen onze woorden, die zullen ook niet zout zijn. Dus dan kan je wel voorstellen, de mensen die Gods woord niet kennen en zijn verduisterd in het verstand, hè, je had het net ook even over, hun denken is natuurlijk ook niet gezouten. Want er zit het woord van God niet, er zit de geest van God niet in. Dus, zoals Paulus zegt, ons woord moet alle tijd met zout gesprenkeld zijn. Alle tijd, waarom? Want wij zijn ook nog zondaars. En wij hebben natuurlijk ook ons denken, dat moet geestelijk zijn. Maar goed, het was vleeselijk en we hebben constant vernieuwing van Gods woord door zijn geest hebben we nodig. Want als wij terugvallen op ons oude ik, dan komen we ook daar weer in. Mensen die afvallen, het geloof er niks meer aan doen. Het licht van het woord, dat verfrist hun denken niet meer. Dan zie je, die zogenaamde wijsheid, filosofie, wijsheid van mensen. Het klinkt leuk en aardig, maar we weten, het is allemaal inhoudsloos. Het is zouteloos, het is smakeloos. Het is gewoon, als we het vergelijken met Gods woord, is het gewoon helemaal niks. Want de mensen hebben van nature, hun wijsheid is gewoon zonder zout. Dus hun woorden zijn ook zonder zout. Maar in de ogen lijkt het soms wel gezouten, maar het is het niet. We zeggen het ook als iemand had ongezouten kritiek op iemand. Ongezouten kritiek, zie je dat? Nou kijk, Matthäus 5 vers 13, ja. Dat is een vergelijkbare tekst, daar ga ik ook nog even heen. Matthäus 5 vers 13. Dan zegt hij, zegt tegen Israël ook daarom, gij zijt het zout der aarde. Indien het nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. Nou, even een beetje het principe op ons toepassend. Zeggen we, ja, oké, wat hebben wij eraan als wij zouteloos worden met onze woorden en het is smakeloos? En wanneer is het op smaak bij ons? Als het te maken heeft, niet alleen met Gods woord. Maar als het te maken heeft met Gods woord rechtgesneden. Want als jij gaat vertellen over vergeving van zonde nog steeds, dat soort dingen. Sorry hoor, maar dat is zonder zout. En je brengt mensen op een verkeerde spoor. Dus het heeft alles te maken, het is niet zomaar jij moet Gods woord kennen. Het heeft alles te maken met het zout wat in mij is. Dat moet het woord zijn, zoals God nu spreekt voor ons voor vandaag. En dan brengt het zout, nou we hebben allemaal van dat zout geproefd toch? En je zegt, dat is het. En dat was smaak, je proefde gelijk. En zeg allemaal van, dit is het. En je hebt van het zout geproefd. Dat zout wat die ander sprak tot jou. Je ziet, het wordt gezouten, dus zodra je Gods woord ook brengt zoals het is. Want de Heer Jezus zegt tegen hun, gij zijt het zout der aarde. Ja, dat geldt op dat moment voor de gelovige Joden in de grote verdrukking. Dus ja, dus kijk nog even bij mij naar Lucas 4 vers 22. Lucas 4 vers 22. Dat is de Heer Jezus. Zij gaven hem alle getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. En zeiden, is deze niet de zoon van Jozef? Nou, hier spreken ze over de aangename woorden. De gracious words. Genade is aangenaam. Hè? En hier noemt hij het aangenaam. En waarom? Kijk, zout, wij denken aan zout. Nou ja, zout. Een beetje zout, ja. Maar dat bedoelt hij mee, het zijn aangename woorden. Als wij die woorden spreken, dan zijn we een goede geur van Christus, zegt hij. Maar het zijn ook aangename woorden. De Heer Jezus Christus, wat voor woorden sprak hij? Hij sprak, we gaan niet lezen, maar kijk, in vers 17 staan, dat hij ging uit Jesaja lezen. Dus hij Hij bracht hun het woord van God uit Jesaja. En dat waren de aangename woorden. Waarom waren ze aangenaam? Want ze waren ook gericht aan wie ze, hij vertelde ze aan wie ze ook gericht waren, namelijk aan Israël. En dat was voor hun op van toepassing. Want hij zegt, heden is deze schrift vervuld. En dat waren aangename woorden. Ja. En dan is het dus gezouten, dan is het aangenaam. Nou, al tenslotte Efeziërs 4 vers 29. Efeziërs 4 vers 29. En bij ons zijn ze dan ook aangenaam voor ieder die ze hoort. Of ze zijn niet aangenaam. Ze zijn wel aangenaam, maar het is net zoals de goede geur. Wij zijn voor Christus altijd, voor God altijd een goede geur. En voor de gelovigen die het aannemen, ben jij dat ook. Degene die die aannemen, ben je dat niet. Maar dat is voor hun dan. Maar dat ligt aan hun, omdat zij niet gehoorzaam willen zijn. Maar als je dat wel wil zijn, het is net zoals, wie zei dat ook weer... Ezechiël, ik at uw woorden op en het was als zoet in mijn mond, hoor. Nou, Efeze 4 vers 29. Geen vuile reden ga uit uw mond. Natuurlijk, aan ons praat ook, we horen niet te vloeken en dat soort dingen. Maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, zie je het? Een reden die er is om mensen te stichten. Opdat zij wat? Genade geven die zorg. Wat is dat, die genade geven? Nou, dat is wat we net lazen bij de Heer Jezus. Ze zijn dan aangenaam voor degene die ze horen. Nou, laat dat de woorden zijn die uit onze mond gaan. Paulus zegt, en ik denk echt niet voor niks, uw woord zij altijd met aangenaamheid, in aangenaam en met zout gesprenkeld. Altijd. En ik weet één ding, en dat dan kijk je goed in de spiegel als ik dat zeg. Want in de veelheid der woorden ontbreekt de overtreding niet. Dus ik was gisteren even met een studie bezig, die Helene een keer heeft opgeschreven. Dus ik kwam een paar dingen kwam niet uit. Dus ik voeg vaak nog teksten toe, en dan kijk ik even mijn notities. Want tijdens het preken verander je vaak dingen, of sla je dingen over, je wijkt af. En dan... En toen dacht ik, ik kwam er niet helemaal uit, dus ik ging even luisteren. En dat is iets uit 2007. En toen schrok ik eigenlijk van mezelf hoe snel dat ging. En dan denk ik, ja, dat moet je echt mee uitkijken. Want ja, je moet ook nadenken wat je zegt. Ik zeg niet dat ik niet nadenk, natuurlijk wel. Maar toch, je put ook uit een reservoir van kennis natuurlijk, ja. Maar in de omgang met mensen vaak, dan is het natuurlijk, nu praat ik in mijn eentje, maar dan krijg je een gesprek. En als het soms een oneenigheid is of er is iets anders, voor je het verval je in dingen waarvan je later zegt, oh wacht even, dat had ik zo niet mogen zeggen, niet horen te zeggen. Nee, je moet nadenken voordat je wat zegt. Ja. En hier zie je, dan geven ze genade aan degene die ze horen. En dat moet een reden zijn die tot nuttige stichting is. Dus te alle tijden. Te alle tijden. Dus dat betekent, ja... Een slot voor je mond. We hebben twee oren, twee voeten, twee handen. We hebben twee ogen, maar we hebben maar één mond. Ja? Dus dat betekent dat je meer moet luisteren dan dat je praat. Goed, we gaan naar Colossenzen 4 vers 12. Even, we komen er toch, zitten toch vlakbij. Colossenzen 4... Oh nee, ik zat dacht dat ik in Colossenzen zat. Filippenzen, Colossenzen 4 vers 12. Ik wil toch even opschieten. Colossenzen 4 vers 12. Maar dat hebben we vorige keer in feite al een beetje, hebben we het er al over gehad, wat hij zegt over Epaphras in 4 vers 12, die uit de u is, een dienstknecht van Christus, kijk, altijd strijdende voor u in de gebeden, omdat gij staan moogt, volmaakt en volkomen in al de wil van God. Dus altijd, het gebed is ook een strijd, ja? En we hebben een strijd, ja? We hebben een strijd met dit geloof. Jij zei net ook al, als je met dit evangelie daarvoor gaat staan, dan komt de strijd. En... Je broeders en zussen zitten in dezelfde positie als ze daarvoor staan. En het gebed van Epaphras was dat hij streed voor hun in de gebeden, opdat zij volmaakt en volkomen in al de wil van God mochten staan. Dat is een gebed wat voor ons, ik neem aan ook, dat wij ook voor elkaar bidden hier. Ja? Het voorbeeld van de zuster uit Alkmaar, waar ik nou zoveel contact mee gehad heb. Nou, het is inmiddels duidelijk hoe het zit, maar dat ook... Er is veel voor gebeden. En in dit geval ging dat in verband met dat punt daar. Hier gaat het over volmaakt en volkomen in al de wil van God zijn. En dat is mijn gebed ook voor ons allemaal. Ja? En niet één keer, maar altijd. En Paulus bad ook altijd voortdurend met blijdschap voor zijn broeders en zusters in het geloof. Nou, 1 Petrus 3 vers 15, dat is Petrus die dat zegt, maar ik denk ook dat is ook wel iets voor ons. 1 Petrus 3 vers 15, wat Petrus daar zegt. Is het 1 Petrus of 2? Ja, 1 Petrus 3 vers 15. Maar heiligt God de Heer in uw harten en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die uw rekenschap afeist van de hoop die in u is met zachtmoedigheid en vrede. Met zachtmoedigheid en vrede, zie je dat? Niet dat, weet je wel, in het begin een tak, 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 zo. Beetje, ja, dan ben je zo enthousiast, maar het kan ook op een gegeven moment, als je niet uitkijkt, kan het ook je, ja, even, hè, je trots overheersen. Maar hij zegt met zachtmoedigheid en vrezen, heiligt hem in je harten. Dat zegt hij tegen hun, maar dit geldt ook voor ons. En altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die uw rekenschap afeist van de hoop die is. Nou, dat is een instelling. Dat is een instelling. Paulus zegt tegen Timotheus ook, hè, doe het werk van evangelist. Zorg dat men altijd van jouw dienst ten volle verzekerd is. Dat is één. Maar ook, doe het werk van evangelist in onze relaties. Kijk, het is niet zo dat we allemaal op de hoek van de straat moeten staan. Maar het is aan iedereen met wie je contact hebt. Met wie je omgaat. Met wie je in contact komt. De rekenschap afleggen over de hoop die in mij is. En te alle tijden. Dat is onze taak. Als gezant, toch? He, dat wij brengen het evangelie van verzoening. Ik heb een hoop in mij. Dat is ook waar ik net ook op doelde in verband met goede werken doen. Dat doen wij vanwege de belofte van het leven dat wij hebben in Christus Jezus. En dat is de hoop die ik in mij heb. En dat is de reden waarom ik dit doe. Door hem word ik gemotiveerd. En dat is mijn getuigenis naar de mensen. Niet in het doen. Natuurlijk, je doet het, maar we communiceren het ook. Nou, gaan we mee naar 1 Korinther 15, vers 58. 1 Korinther 15, vers 58. Het laatste vers, dat gaat over de opstanding. En dan zegt hij aan het eind, zo dan, mijn geliefde broeders, kijk, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloediglijk zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Wees altijd, wees standvastig, ja, dus ik sta vast zo, onbewegelijk. Dat heeft te maken voor deze waarheid. Christus, zijn dood, zijn opstanding. En wat er ook op me afkomt, ja. Maar ik heb de overwinning in Christus, maar voor dit evangelie sta ik. Altijd, ik sta hier standvastig en onbewegelijk. Ik moet dan heel erg denken aan Paulus zegt, ik ben voor geen uur, ben ik geweken. Ook voor degene, al wie is het ook, al is het een enorm gestudeerd iemand, een pilaar, grote namen of kleine namen, zonder aanzien des persoons. Het gaat mij om het evangelie. Standvastig en onbewegelijk. En dat kan, dat is een keus die je gemaakt hebt, omdat je overtuigd bent van de waarheid. En ik voor die waarheid ook wil gaan staan. En dan, altijd overvloediglijk zijn in het werk des Heren. Zie je, dat staat altijd. Altijd. En dan moet je ook weten, want de kans is dat men natuurlijk ook ontmoedigd kan raken. Nou, één ding is wat we nooit moeten doen, dat is zeker het woordje nooit, dat is je laat ontmoedigen. En dat kan. Ik zag pas ook een gemeente, dat was in Amerika, nou mensen, dan weet je, en dan zie je een zaal. Nou, het werk, je had gewoon een verrekijker nodig, bij wijze van spreken, om de prediker te kunnen zien. Zoveel mensen, zo groot. Ja. En dan zie je dat alles soort dingen, en dan denk je, ja, dan kan je dus ontmoedigd raken. Maar het gaat toch om de goede geur van Christus die we zijn? Het gaat toch om niet al die uitwendige dingen? En altijd overvloedig zijnde, en dan misschien zie je niet altijd resultaat in het werk des Heren dan, hè? Misschien zie je niet altijd resultaat, maar let op, wat staat er? Alles wat je doet in de Heere is niet ijdel. Je arbeid is nooit ijdel, ook al zie je geen resultaat. Maar je doet het werk van waar je voor bent aangenomen. Wij zijn aangenomen, hè, in Christus. Maar God heeft ons aangenomen. Tot wat? Tot de krijg. En het zal nooit ijdel zijn, want wij zullen eenmaal zullen wij ook maaien. Ja? Maar je doet je werk. En je weet het resultaat, weet je niet altijd. Misschien heb je wel heel veel resultaat. Doordat jij eens een keer door jouw arbeid mensen iets gehoord hebben of gezien. Je weet het niet hoe dat werkt. De zuster waar ik net over sprak uit Alkmaar, die heeft dus een boek, heeft ze via een zuster. Ja? En dat boek hebben we ooit, dat huwelijk, ik heb die dvd's toen een keertje besteld. Die heb ik toen ook allemaal geluisterd. En dacht, nou, dat is echt een mooie studie, die huwelijk op papier hebben. Dus Helene heeft dat opgeschreven. Uiteindelijk, nou kan iedereen lezen, maar uiteindelijk heb ik toch in een boekje uit vorm uitgegeven. Dat is heel veel gelezen. En dan komt het via komt het bij een zuster in Alkmaar. En die was er helemaal enthousiast over. En die heeft hierdoor deze boodschap leren kennen. Dat is dan wat ik weet. Ja? Maar ik weet ook heel veel dingen niet. En het evangelie is verspreid. Kijk, dat iemand het aanneemt of niet. Dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Ja? Dat is iedereen voor hem persoonlijk. Maar mijn arbeid is nooit ijdel in de Heer. Elke keus die je maakt voor de Heer en alles wat je doet voor de Heer, zal nooit te vergeefs zijn. Ten eerste, omdat je dan ook de taak doet waarvoor je bent aangenomen. Wat zijn wij? Ik ben een gezant van Christus. Ik ben een landman, toch? Ik ben ook een atleet. Een landman, hè, die moet eerst van de vruchten genieten. Als hij arbeid staat, ja? Hij moet wel arbeiden, want anders krijgt hij ook geen vrucht. Ik ben ook een arbeider. En die moet het woord der waarheid resnijden, anders ben ik onbeproefd. Weet je, dat ben ik allemaal. Die posities heb ik allemaal gekregen. En als arbeider niks doet, dan komt er ook geen werk uit zonder, toch? En dan zal die ook beschaamd worden. Als een atleet zich niet aan de regels houdt, dan zal die ook verwerpelijk zijn. En dan zal die ook geen vrucht hebben. En we zijn ook trouwens soldaat, ja. Nou, je bent het. En als je niks doet, ja, dan word jij overwonnen. Dus die taken, die hebben we allemaal. Nou, en dat is waar Paulus over spreekt. En dat is nooit ijdel in de Heere. Ik wil met jullie naar één tekst en 2 Timotheus en dan stop ik. 2 Timotheus 4. Het is nooit ijdel in de Heere. Dus wees altijd overvloedig in het werk des Heeren. Ik weet, mensen kunnen heel overvloedig aan het werken zijn voor andere dingen. Er zijn dingen van de wereld die ons graag bezighouden en waar wij ons hart geven. Kijk, waar is je schat? Daar zal ook je hart zijn. En waar je schat is, daar wil je echt hard voor werken. Dus waar is je schat? En bij Paulus was de schat was de boodschap die het pand wat aan hem toevertrouwd was. En als je kijkt in 2 Timotheus 4... En even kijken, over dat altijd overvloedig zijn het werk des Heeren, kijk in vers 2, predik het woord, houd aan, tijdiglijk, ontijdiglijk, weerleg, bestraf, vermaan in alle mankmoedigheid en leer, want er zal een tijd komen wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar ketelachtig zijn van gehoor zullen zij zichzelf en leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. Eigen begeerlijkheden zien en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen, maar gij... Wees wakker in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zijn. Zorg dat ze je altijd van je op aankunnen. En dan kan je met Paulus ook in vers 7 en 8 zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Ja? En bij Paulus, hè, als hij heeft natuurlijk enorm veel resultaat gehad, maar hij heeft ook mee moeten maken dat tijdens zijn leven in deze brief, dat zij hem in Azië allemaal verlaten. De gelaten hadden hem verlaten. Kijk wat in de Korinthe was. Dan denk je bij jezelf, is al mijn arbeid nou... Dan zou je kunnen zeggen, mijn arbeid is toch vergeefs geweest. En hij heeft altijd overvloedig gearbeid voor de Heer. En toch is het altijd nee. Ik zeg, ja, het is niet te vergeefs geweest. Want hij zegt hier, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Kijk, en daar gaat het om. Ik heb het geloof behouden. En dat heb ik aan de mensen verkondigd. Standvastig, onbewegelijk. En voorts is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Hij zegt niet iedereen die het licht van Christus is, maar die zijn verschijning hebben lief gehad. En daardoor overvloedig hebben gearbeid. En gehoorzaam zijn geweest. En altijd daarvoor zijn blijven staan. En dat is wat Paulus daar zegt. En dan weet je ook het resultaat. En dat is het dus. Daarom is het ook niet ijdel. Want ja, dat zou je kunnen denken. Maar Paulus zegt, nee, ik heb het gedaan. En het resultaat, oké, hoe het zij het. Maar ik heb het geloof behouden. En daar gaat het om. Het gaat alles over het evangelie. En wat wil dat zeggen? Voor zijn Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus, zijn verlosser. Want hij weet, ik weet één ding, dat wist hij. Ik hoorde eigenlijk in de hel te zitten. Maar hij heeft zijn leven voor mij gegeven. En de motivatie, zijn genade, is mij genoeg, is dat ik mijn leven aan hem geef. En gehoorzaam ben. Zullen we danken? Vader, ik wil u danken voor deze heerlijke boodschap. En Vader, dat het ook voor ons zo mag gelden. Dat wij ook ons hierdoor laten leiden. En ook die woorden die zo wij lezen. En we weten, de brief van Paulus, die moeten wij natuurlijk altijd tot ons nemen. En ook gehoorzamen. Maar wat we nu ook bestudeerd hebben, Vader, over het woordje altijd, voor alle tijden. Dat het ook bij ons in ons leven een plaats mag krijgen, Vader. En dat vraag ik en dank ik. Alles in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Goed, we gaan zo meteen verder met 1 Timotheüs.